Stel, je favoriete collega rijdt een heftruck over je been. Je overlijdt na een spoedkeizersnede. Er is brand in de supermarkt, maar de nooduitgang weigert te openen. De stijger op het werk begeeft het en je valt meters naar beneden. Je stapt op je fiets, rijdt richting je werk, maar je arriveert nooit omdat je onderweg wordt aangereden door een persoon die net iets te veel gedronken heeft. Dood. Ik weet het. Dit is geen hele leuke introductie. Maar stel het overkomt je, wat dan? Welkom bij Het Zal Je Maar Overkomen. Een podcast van Lef Letselschade, waarin we je meer willen vertellen over de wereld van de letselschade en we iedere aflevering een andere zaak uitlichten. Deze week in Het Zal Je Maar Overkomen, aflevering 5, komt een vrouw bij de dokter. Hallo lieve mensen thuis, of in de auto of waar dan ook. Leuk dat u luistert. Mijn naam is Glenn en naast mij zit Anouk. Anouk, hoe is het met je?
Met mij gaat het goed, dank je. En hoe gaat het met jou?
Ja, met mij gaat het ook goed. Ja,
gelukkig.
Gaat goed. Vraagje. Ik weet nog dat ik afstudeerde aan de Kunstacademie. Ze noemen dat zo mooi de Hogeschool voor de Kunsten. En toen dacht ik tijdens mijn studie eigenlijk altijd al van ja, ik zal binnenkort wel al doorbreken. En dat gaat allemaal, dat loopt allemaal wel los. Maar nou ja, dat gebeurde dus niet. Dus mijn eerste jaren als schrijver, als afgestudeerd schrijver, vielen een beetje tegen. Nou ja, sterker nog, ik werkte eigenlijk gewoon in een callcenter en ik moest allemaal oude boze mensen met internetproblemen helpen. Superleuk. Inmiddels gaat het gelukkig goed. Luisteraars, maakt u zich vooral geen zorgen. Maar wat ik eigenlijk wil weten, hoe was jouw allereerste zaak als advocaat?
Ja, het was natuurlijk wel spannend. Maar ik moet zeggen, ja, als beginnend advocaat word je gewoon begeleid door een ervaren advocaat. Dus bij het eerste gesprek bijvoorbeeld bij een cliënt, met een cliënt was gewoon die ervaren advocaat erbij. Dus dan ben je wel zenuwachtig, maar je weet wel dat er iemand bij zit van als je het niet goed doet om het op te vangen. Mijn eerste procedure, zeg maar, mijn eerste zaak echt bij de rechtbank, dat vond ik wel echt een stuk spannender. Ook toen was die ervaren advocaat mee, die zat achterin. Ja. Maar ja, je grijpt ook niet opeens tijdens een zaak echt in natuurlijk als ervaren advocaat. Dus dat vond ik echt wel spannend toen ik echt voor het eerst zo voor de rechter stond. Ja, de zenuwen die waren wel goed aanwezig.
En je hebt nu een jaar een eigen kantoor. Gefeliciteerd ten eerste.
Dank je wel.
Hoe is dat, je eigen kantoor hebben?
Ja, heel erg leuk. Het is echt leuk om het gewoon allemaal op je eigen manier te doen.
En maar waar loop je dan tegenaan in zo'n eerste jaar?
Wat ik vooral heel spannend vond, ja, hoe ga je aan zaken komen? Kijk, het letsel kan natuurlijk iedereen overkomen. Dus je doelgroep is eigenlijk iedereen. Ja, hoe ga je er nou voor zorgen dat ze precies dan bij jou terechtkomen? Ja. Dus hoe je die naamsbekendheid gaat opbouwen, wat slim is, zeg maar, qua marketing. Ja, dat vond ik wel echt heel erg lastig. En gelukkig heb ik dat wel samen met mijn zusje kunnen doen. Maar ja, het was erg lastig, maar ook wel heel leuk. Ja. En je merkt op een gegeven moment, ga je dan merken dat mensen je steeds beter gaan vinden. En ja, dat is dan wel een bevestiging van, nou ja, de manier waarop ik het doe is dan ook goed.
Ja, ja, want je bent natuurlijk gewoon opgeleid tot advocaat en niet tot marketing specialist of zo. Nee. Maar dan opeens moet je echt een bedrijf gaan runnen.
Ja, ja, dus dat is echt wel anders. Ja. En dan moet je ook daar, moet je gewoon goed in verdiepen.
Hey, en als ik moet optreden, hè, weet ik voor wat, ergens op een podium moet staan, dan moet ik van zenuwen altijd eerst echt 80 keer naar het toilet. Heb jij een soort van routine voordat je een zaak begint?
Nee, eigenlijk niet. Wat voor mij gewoon heel belangrijk is, is dat ik gewoon het dossier echt super goed ken. Maar ja, zeker als je een zaak gewoon vanaf het begin al aan doet, ja, dan zit die gewoon helemaal in je hoofd. En je gaat dan natuurlijk wel alles nog een keer doornemen, nog een keer doornemen, ja, nog een keer doornemen. Maar ja, eigenlijk weet je het gewoon.
Ja. Een laatste vraag. En als je in een ander land moest wonen, welk land zou dat dan zijn?
Ik zou liever niet in een ander land gaan wonen. Of mijn familie en vrienden die moeten allemaal mee verhuizen. Want ik zou er echt niet tegen kunnen om zo ver weg van iedereen te wonen. Maar als we dan toch met z'n allen naar een ander land moeten, dan in ieder geval een land waar altijd de zon schijnt.
Dan gaan we beginnen. Stel, je staat onder de douche en tijdens het wassen voel je opeens een vreemd klein bultje onder je oksel. Zou wel niet zijn, denk je. Maar naarmate de dag vordert, blijf je af en toe toch voor de zekerheid even voelen. Ja, hij zit er nog steeds. Zou wel een opgezet kliertje zijn, denk je. De volgende dag durf je eigenlijk niet te voelen. Maar doe het toch en ja hoor, knobbeltje zit er nog steeds. Toch voor de zekerheid maar even naar de dokter, denk je. Een knobbeltje, een bultje, een plekje, een vlekje. We hebben ze allemaal wel eens. In 99 van de 100 gevallen is het niets. Maar er is altijd die ene keer. Anouk, een behoorlijk heftige zaak vandaag, waarbij een vrouw, laten we haar even Stephanie noemen, er wordt een knobbeltje onder haar oksel gevonden. Voordat we verder gaan met de zaak, kun je ons eerst even iets vertellen over wie Stephanie is?
Ja, Stephanie is een jonge vrouw, een alleenstaande moeder. Wat zij heel belangrijk vinden is haar familie en lekker genieten van haar zoontje en haar familie.
En er wordt dus een knobbeltje gevonden. Hoe zijn ze achter dit knobbeltje gekomen?
Nou, Stephanie was onder behandeling voor een alvleesklierontsteking. En in die periode eigenlijk hebben de artsen dat bobbeltje gevonden in haar oksel.
Dus het is eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Want ze ging eigenlijk voor iets anders naar het ziekenhuis. Er wordt onderzoek gedaan. En tijdens dat onderzoek wordt dat knobbeltje gevonden.
Ja.
En dan? Wat gebeurt er dan?
Nou, toen zijn er vervolgens ook longfoto's gemaakt en een mammografie. Nou ja, en toen werd Stephanie eigenlijk door het ziekenhuis gebeld dat alles er gewoon goed uitzag.
Oké,
fijn. Dus dat was positief. Ja.
Stephanie gaat met een gerust hart naar huis. De doemscenario's spookten wellicht al door haar hoofd, maar die mag ze laten rusten. Het is allemaal in orde. Geen reden voor paniek. En toch ligt Stephanie enkele maanden later wederom in het ziekenhuis. Ditmaal is een alvleesklierontsteking niet de boosdoener, maar een verdikte bijnier. Er worden testen gedaan en scans gemaakt en de behandelend arts besluit haar medisch dossier in te zien, waar ze eerder gemaakte longfoto's ziet. Longfoto's die al 8 maanden in dat dossier zitten en waar niets mee gedaan is. Dus de arts vindt die longfoto's. Wat was daarop te zien?
Op die longfoto's waren vlekjes op haar longen te zien. En ja, de arts die dacht al gelijk toen aan longkanker. Dus hij heeft ook contact opgenomen met de arts die foto's had laten maken. Ze hebben ze samen bekeken en tot de conclusie gekomen dat er sprake was van longkanker en dat ze dus verder moest worden onderzocht.
En de arts die bekeek die foto's en die zag dat eigenlijk vrij snel.
Ja.
Het is ook bizar dat die vorige arts heeft daar echt niks mee gedaan, toch?
Nou ja, het lijkt er gewoon op dat die foto's toen zijn gemaakt.
Ja.
En gewoon in het dossier zijn beland. En eigenlijk dat er niet naar is gekeken. Daar lijkt het op. Toen de arts hiermee werd geconfronteerd, zeg maar, die longfoto's had laten maken. Ja, die schrok zich natuurlijk echt kapot. Die was er echt. Ja, die was er zo ontzettend ziek van.
Ja.
Die is ook echt. In eerste instantie is Stephanie dan gebeld om naar het ziekenhuis te komen, zodat ze de uitslag met haar konden bespreken. En dat er verder onderzoek gedaan moest worden. Maar hij is ook echt nog in de tijd daarna, zeg maar, meerdere malen heeft hij contact met haar opgenomen. Hij is bij de langs geweest. Ja, en uiteindelijk is hij gewoon zelf echt met een zware burn-out thuis komen te zitten.
Longkanker. Stephanie loopt er minimaal 8 maanden onbehandeld mee rond. De vorige arts heeft de foto's niet goed beoordeeld en die fout kan vreselijke gevolgen hebben. Stephanie wordt verder onderzocht en de artsen vinden uitzaaiingen. Uitzaaiingen in de bijnieren, lymfeklieren en in het hoofd zaten maar liefst 19 tumoren. En de artsen komen tot een vreselijke conclusie. Dit is niet meer te behandelen. En Anouk, toen ben jij deze zaak betrokken geraakt. Wat heeft deze vrouw je gevraagd?
Ja, deze vrouw, of eigenlijk in eerste instantie haar zus, die heeft toen contact met mij opgenomen om te vertellen wat er is gebeurd. Ik ben toen bij Stefanie thuis, zeg maar, ben ik geweest, ook samen met haar zus. En toen uiteindelijk hebben we besloten om het ziekenhuis aansprakelijk te stellen.
Ja, en hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, normaal gesproken laat ik eigenlijk altijd eerst een haalbaarheidsadvies maken door mijn medische adviseur. Om eerst te beoordelen van ja, is hier wel echt een fout gemaakt? Alleen ja, in deze zaak was het natuurlijk zo duidelijk. Die longfoto's waren gewoon in het dossier beland en daar was niks mee gedaan. Dus ja, hier was zo'n haalbaarheidsonderzoek gewoon niet nodig. Dus heb ik gelijk het ziekenhuis een aansprakelijk stelling gestuurd.
Ja. En dan ga je dus eigenlijk kijken naar die 8 maanden. Van er zit 8 maanden tussen dat die foto's gemaakt zijn en dat daar niets mee gedaan is. Of eigenlijk 8 maanden tussen die 2 ziekenhuisbezoeken. En dan ga je kijken naar of dat had uitgemaakt in de behandeling.
Ja, ja, wat er dan moet gebeuren inderdaad. Van kijk, ze was al niet gezond. Want er was toen al sprake van longkanker.
Ja,
ja, en dan moet worden uitgezocht van ja, wat nou als die arts het wel gelijk had gezien en dat ze dus toen gelijk behandeld was. Kijk, nu kon ze niet meer behandeld worden. Het enige wat ze konden doen was ervoor zorgen dat ze niet veel pijn had, maar ze konden niets meer tegen die kanker beginnen. En dan moet worden onderzocht van ja, had dat toen wel gekund? Hadden ze er toen wel voor kunnen zorgen dat de kanker bijvoorbeeld had weggegaan?
Ja, en waar bestaat zo'n onderzoek uit?
Nou ja, zo'n onderzoek moet echt door een onafhankelijk medisch deskundige worden gedaan. Want ja, dat kunnen wij natuurlijk niet als advocaat of als behandelaar bij de verzekeraar. Dus daar wordt dan echt een medisch specialist voor ingeschakeld. En die gaat dan eigenlijk op basis van het dossier, dus op basis van de foto's die er toen waren. En op basis van al zijn kennis en ervaring en studies en noem allemaal maar op, gaat hij dus een rapport schrijven. En daarin gaat hij eigenlijk aangeven van ja, nou ja, de kans dat ze nu zou overlijden, zeg maar, met fout, die is 100%. Maar wat had nou die kans geweest op het moment dat ze wel op tijd was behandeld?
Nog voor het proces was afgerond, kreeg jij een belletje van haar zus.
Ja, ja, klopt. Haar zus belde mij toen. Nou ja, de zaak liep toen eigenlijk een aantal maanden, want het is echt heel snel met Stefanie allemaal gegaan. En ze belde toen dat Stefanie de dag daarvoor was overleden. Dus dat was echt wel heel heftig. En in deze zaak, ja, de zaak liep natuurlijk gewoon nog. En ik ben toen ook naar de begrafenis geweest van Stefanie. Dat vond ik echt wel heel heftig. Ja. Want dan, ja, haar zoontje die sprak bijvoorbeeld ook en haar zus. Ja, het was echt wel heel emotioneel allemaal. En daarna, zeg maar, nadat de begrafenis was geweest en ik de familie gewoon wat tijd had gegeven, toen heb ik dan nog een zaak opgestart en dan voor haar zoontje, zeg maar, voor de overlijdensschade.
Ja. Dus na haar overlijden hebben jullie ervoor gekozen om die zaak door te zetten?
Ja, dus
om ermee door te gaan.
Dus de letselschadezaak die bleef lopen, zeg maar. Want die vererft dan, om het zo maar te zeggen. Maar daarnaast heb ik dan ook nog voor haar zoontje, zeg maar, apart een overlijdensschadezaak opgestart. Dus eigenlijk werden het toen 2 zaken.
En wat is de uiteindelijke uitkomst geweest van het onderzoek?
Ja, uit dat onderzoek bleek dat, ja, ook al waren ze wel op tijd geweest, dat dat het uiteindelijk niet heel veel had uitgemaakt. Ze had dan wel een iets betere kans gehad, maar de kans was nog steeds best wel groot dat ze toch was komen te overlijden.
Er waren uiteindelijk 2 zaken. De letselschadezaak en de overlijdensschadezaak. De letselschadezaak bestond voor het grootste gedeelte uit mantelzorg en smartengeld. De overlijdensschadezaak bestond uit de begrafeniskosten en het gederfd levensonderhoud in natura en in geld. Voor de berekening van het gederfd levensonderhoud in natura is er gekeken naar de tijd en taken die Stefanie besteedde aan de opvoeding en verzorging van haar zoontje. De schade was vrij hoog. Maar Omdat uit het onderzoek van de medische deskundigen bleek dat de kans redelijk groot was dat Stefanie ook bij een tijdige diagnose was overleden, viel de schadevergoeding uiteindelijk een stuk lager uit. En Anouk, als je de luisteraars nu op basis van deze zaak een tip mag geven, wat zou je ze dan adviseren?
Ik heb wel een tip, maar dat is niet echt per se gebaseerd op deze zaak. Maar wat ik wel belangrijk vind om mensen mee te geven, luister naar je onderbuikgevoel, om het zomaar te zeggen. Soms ben je in een ziekenhuis of bij een arts geweest en je hebt een diagnose gehad, maar je voelt je daar toch niet helemaal goed bij. Ja, volg dan ook dat gevoel en ga gewoon voor een second opinion naar een andere arts.
Je luisterde naar een aflevering van Het zal je maar overkomen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door De Podcats, Lef Letselschade en Potato Dordrecht. De zaken zijn anoniem, daarom gebruikten we andere namen.